onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 68. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 68e psalm.
Thank you.
doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen we zingen het eerste vers van Psalm 46. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 46e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het 8e hoofdstuk, de versen 28 tot en met 39. We noemden u Romeinen 8, de versen 28 tot en met 39.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Vers 28. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ook ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij den ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover.
De tekst voor dit uur van nabetrachting vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel het 37e vers van Romeinen 8. Romeinen 8, vers 37, daar luidt onze tekst als volgt: maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Zingen wij van Psalm 118 het derde vers: ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. En het zevende vers: de Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En wat er verder volgt uit de versen 3 en 7 van Psalm 118. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, wanneer soldaten ten strijde trekken en vechten moeten met de vijand, dan is het nog maar de vraag hoe dat afloopt. Er zullen er omkomen in de strijd. Ze zullen door de vijanden gedood worden. Er zullen er ook verwond worden. Anderen gebeurt niets. Spannend als je werkelijk soldaat bent. Nu is er één leger, geliefde gemeente, waarin het nooit verkeerd kan gaan. En dat is het leger waarvan Christus de aanvoerder is. Er kan wel heel wat met soldaten uit dat leger gebeuren. Zij kunnen zelfs omgebracht worden. Maar dat betekent toch niet dat ze de strijd verloren hebben. Want als een kind van God op de brandstapel sterft of op een andere wijze het leven wordt benomen door de vijanden, dan betekent dat dat de ziel gaat leven bij God tot in eeuwigheid. Alle strijd te boven is. En wat er ook gebeurt met het lichaam, de Heere zal het opwekken op de jongste dag. Christus, die de overwinning behaald heeft op al zijn vijanden, die tegelijkertijd de vijanden van zijn kerk zijn, zal hen opwekken. En dan krijgen zij een verheerlijkt lichaam. Dus, geliefde gemeente, wanneer we door genade onder de banier van Christus mogen strijden, komt het altijd goed. Dan is het zelfs zo dat alle dingen medewerken ten goede. Ook de dingen die heel moeilijk kunnen zijn. Dan mag juist de binnenkamer opgezocht worden. Dan mag het hart voor de Heere worden uitgestort. En dan geeft die aanvoerder alles wat nodig is om de weg verder te mogen gaan. En uiteindelijk zal klein en groot in de genade overwinnen. Zelfs glansrijk overwinnen. Daar getuigt onze tekst van. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons lief gehad heeft. De zaligmaker doet overwinnen. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een viertal gedachten. In de eerste plaats de vijanden. Ten tweede de strijd. Ten derde de overwinning en ten vierde de aanvoerder. De zaligmaker doet overwinnen in de eerste plaats de vijanden, ten tweede de strijd, ten derde de overwinning en ten vierde de aanvoerder. Als twee strijdende partijen tegenover elkaar staan, dan moeten zij zich afvragen, wie is nu eigenlijk mijn vijand? Over welke wapens beschikt mijn vijand? Heeft hij al ervaring? Of is hij minder ervaren? Hoeveel vijanden zijn er? Dat geldt ook in de geestelijke strijd die Gods kinderen hebben te voeren. Wie zijn de vijanden van Gods kinderen? We kunnen de vraag ook zo formuleren. Wie zijn de vijanden van de ware avondmaalgangers? Dan hebben we allereerst aan de duivel te denken. Want de duivel gunt niet één onderdaan aan de koning van de kerk. Hij probeert alles om ze terug te winnen, die door Christus bearbeid zijn, door woord en geest vernieuwd zijn, het beeld van God mogen dragen. En hoe doet de duivel dat? Nou, hij probeert de zonde heel aanlokkelijk voor te stellen. Hij probeert tot overtreding te brengen van Gods gebod. Dan wil hij wijsmaken dat je geen kind van God bent. Dat je alles jezelf maar hebt ingebeeld, want anders zou je toch niet toegegeven hebben. Kennen we daar iets van in ons leven? Die werking van de allersterkste vijand met wie Gods kinderen te doen hebben. Denk ook eens aan de vervolgingen die er zijn. Ook daar maakt de duivel gebruik van. Hij gaat rond als een briesende leeuw. Als het belijden van de naam van Christus gevangenschap betekent. Als dat betekent dat je in een kamp wordt opgesloten en daarna de mens gesproken nooit meer zult uitkomen. Als je allerlei ontberingen moet doorstaan, gemarteld wordt, hoe zou het dan zijn? Stel u zich voor dat dat hier werkelijkheid zou worden. Je leest van landen waar dat zo is. En hoe kan het dan, jongens en meisjes, dat de ware christenen daar toch stand houden? Ook al kost het hen hun vrijheid. Ook al komen ze in een strafkamp. Ook al worden zij gemarteld. Hoe kan dat? Omdat de Heere hen sterkt. Hier, in het rijke Westen, gebruikt de Satan andere middelen. De rijkdom. Alles wat in deze wereld zo begeerlijk is voor de zondige mens en voor het oude bestaan dat Gods kinderen met zich om blijven dragen, daar wil de duivel gebruik van maken om van de Heere en zijn woord af te voeren. En toch zal het niet gebeuren. Is er dan geen kerkverlating, dominee? Is het dan niet zo dat er nog maar heel weinig mensen in Nederland naar de kerk gaan? Is het dan niet zo dat ook op Urk minder mensen naar de kerk gaan als 50 jaar geleden? En is het dan niet zo dat ook hier de zondigheid toeneemt? Denk aan de Urkendag, wat dan allemaal niet plaatsvindt. Dat is het werk van de duivel. Die probeert de wereld heel aanlokkelijk voor te stellen. Maar toch zullen klein en groot van in de genade daar geen prooi van worden. Want de Heere is met hen. Door genade mogen zij weigeren daaraan toe te geven. Er zijn nog andere gevaren waar de duivel gebruik van maakt. Hij wil oneenigheid brengen in de kerken. Verkeerde voorstellingen wil hij gebruiken. Dwalingen, misvattingen, ketterijen. Maar de Heere waakt over zijn woord. Ook al zijn er heel veel dingen die niet in orde zijn, dan roept de Heere op tot bekering daarvan. En dat gebeurt soms ook. In ieder geval is het zo dat Gods kinderen die in waarheid de Heere mogen vrezen, bij Gods woord mogen leven. Wat er ook gezegd wordt, en door wie het ook gezegd wordt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Is dat uw belijdenis, avondmaalgangers? anderen die de Heere mogen vrezen, geen vrijmoedigheid hadden, want dat kan ook, waar zoveel vragen leven, dat u het eerlijk mag zeggen met Petrus: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. De duivel gaat rond als een briesende leeuw en ook als een engel des lichts. Er zijn nog meer vijanden. Wat dacht u van de wereld? De wereld oefent aantrekkingskracht uit. Het valt niet mee om alleen te staan, om nee te zeggen. En toch valt het soms wel mee. Denk aan Daniel en zijn vrienden. Zij mochten het van de Heere verwachten. Als je oog naar boven mag zijn en als je ziet waar al die wereldse ijdele vreugde op uitloopt, die zondige vreugde in zal eindigen, ja, dan geeft de Heere standvastigheid om te weigeren, om een zoutend zout en een lichtend licht te mogen zijn, om staande te mogen blijven te midden van een vijandige omgeving die het zoekt in de wereld. De zonde, ook zo'n vijand, en die zit van binnen. Dat zondige bestaan dat je met je om blijft dragen. Ik kan mezelf voor geen enkele zonde bewaren, u wel? Niemand kan dat toch? Wie kan in eigen kracht staande blijven in de verzoeking? Dan is het die aanvoerder, die grote hoge priester van het Nieuwe Testament, die kracht geeft, standvastigheid schenkt, dat je nee mag zeggen en moet zeggen. Zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Weet u wat gevaarlijk is? Om te onderhandelen met de duivel. Ja, maar je kan het toch wel één keer doen. U kunt toch wel één keer daarheen gaan. Wie daarop ingaat, begeeft zich op een heel gevaarlijk pad. Als je echt de Heere mag dienen en vrezen, dan brengt dat duisterheid over de ziel. En zeker, de Heere laat daarin niet omkomen. Hij brengt op de knieën. Hij toont zonde en schuld. Doet het ook belijden met een verbroken hart en een verslagen geest. En vergeving zoeken in het werk van Christus. Wees waakzaam tegen de Satan en zijn listen. Ga niet met hem onderhandelen. Dat is heel gevaarlijk. Wij zijn zwak en de duivel heeft een ervaring van zo'n 6000 jaar, onderschat dat niet. Blijf zo ver mogelijk bij hem vandaan. En wat dacht u van het eigen ik? Is dat ook geen vijand? We willen altijd boven anderen uitsteken. Meer zijn dan anderen. Dat geldt op school. Dat geldt in de maatschappij. Dat we een betere zaak willen hebben dan anderen. Een betere naam dan anderen. Wordt zelfs gevonden in het kerkelijke leven. Meer aanzien willen hebben in het ambt als anderen. Dat is ook een gevaar. Maar de Heere brengt op de juiste plaats. De apostel Paulus had dat geleerd, die de Romeinenbrief heeft mogen schrijven. Hij achtte zich de allerminste te zijn. Hij was een vervolger geweest, als een ontijdig geborene toegebracht, onbegrijpelijk groot wonder. Hij achtte zichzelf de grootste, de voornaamste zondaar te zijn. Mag ik dat ook kennen? Kent u dat? Kennen jullie dat? En dan moeten we tegenover vijanden staan, tegenover vervolgers, tegenover mensen die ons misschien bespotten. Wel, dat zien we bij Stefanus. die bad voor zijn vijanden. En dat gebed heeft de Heere verhoord in de bekering van Saulus. Hij werd bekeerd, tot een apostel gemaakt, tot een rover van de hel gesteld. Dat zou toch het allergrootste zijn als dat ook gebeuren zou op de gebeden die ook nu opgezonden dienen te worden. En je vijanden wel doen, dat dat een middel mag zijn om hen de ogen te openen. Vijanden. En wat is eigenlijk de laatste vijand? De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Dus de dood is een vijand. We zijn niet geschapen om te sterven. Maar Christus is opgestaan. Ten hemel gevaren, zit aan Gods rechterhand, zal wederkomen. En dan zullen alle graven geopend worden. Ik zei er al iets van. Dan gaan ziel en lichaam in de volmaakte zaligheid delen. Vijanden. En nu onze tweede gedachte. De strijd. Waar de Heere uitrukt uit het leger van de Satan, want daar zitten we van nature in. Daar wordt een strijd geboren die er voor die tijd niet was. Paulus was een vervolger in zijn eertijds, in zijn onbekeerde staat. We zijn een vijand zoals we op deze aarde komen. Maar als Christus door zijn woord en geest wonderen gaat werken, aan zijn kant gaat brengen, bekeren gaat, de ogen gaat openen, het hart gaat verbreken, dan komen we aan Gods kant te staan. En gaan we strijden tegen de Satan, de wereld en de zonde. En dat is een strijd die niet in eigen kracht gestreden kan worden. Daar hebben we de Heere in nodig. We hebben zelf geen enkele kracht. Maar op het gebed wil de Heere kracht geven. En soms op wonderlijke wijze in een overwinning doen delen. Denk eens aan Gideon. Met een kleine bende versloeg hij een groot leger. Dat gaf de Heere. Zo geeft de Heere kracht in de strijd tegen de Satan. Zo mag het door genade gezegd worden, dat doe ik niet. Ik weiger daaraan mee te doen. Ik wil de Heere dienen, vrezen en liefhebben. En bijzonder, als we dan zien op het heilig avondmaal dat deze morgen bediend mocht worden, geeft dat in de middellijke weg geen kracht om te strijden tegen de vijanden. Want die aanvoerder, de zaligmaker, die zijn leven gaf en zijn bloed stort, die is het toch waard om onder te strijden. En zie eens hoe duur de zonde betaald is. Dan kunnen we toch niet zomaar aan het kwade toegeven. Dus als de verzoeking komt, als de verleiding komt, smeek dan te mogen zien op dat dierbare bloed dat Christus vergoten heeft tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Om in ontvangen kracht, want dat wil de Heere schenken op het gebed, zich te weer te mogen stellen tegen de aanvallen, verzoekingen en verleidingen van de vorst der duisternis. En dan is er een strijd, ook van binnen. Want al is een kind van God nog zo levendig gesteld aan het avondmaal, daar kunnen tijden van dodigheid komen, ingezonkenheid en vaak door eigen schuld. Inderdaad, door toch toe te geven of door veel te druk te zijn met de beslommeringen van dit leven. En het werk in dit leven is op zichzelf niet zondig. Maar als het je te veel in beslag neemt, is het toch schadelijk voor het geestelijke leven. Een strijd van binnen. Als de Heer de ootmoedig heeft gemaakt. Als je iets mag kennen van die laagste plaats innemen met Paulus. ben je dan helemaal bevrijd van hoogmoed? Nee, toch? Kan zelfs zo zijn dat je hoogmoedig wordt op de nederigheid die je beleven mag. Zo arglistig is ons hart. Als we geldgierig waren en de Heere is in ons leven gekomen, we zijn vrijgevig geworden, willen helpen waar dat kan en mag, zijn er dan ook geen tijden dat toch die geldgierigheid weer boven komt? En als we zelfverloochening mogen kennen, dan zijn daar toch ook weer tijden dat de zelfzucht naar boven komt. Een strijd op leven en dood, zouden we kunnen zeggen, vooral in het hart en leven van Gods kinderen. Maar de Heere is met hen. En ook aan de buitenzijde is er strijd. Strijd die de apostel Paulus heeft gekend. En we lezen daarvan bijvoorbeeld in de tweede brief aan de Korintiërs, het 11e hoofdstuk, vanaf vers 23. Zijn zij dienaars van Christus, ik spreek onwijs zijnde. Ik ben boven hen in arbeid overvloediger, in dagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger. Denk aan Paulus en Silas in de gevangenis. Daar zongen zij ter ere van God. De Heere was met hen. Zo kan het zijn in de vervolging, in de verdrukking, ook in onze tijd. In doodsgevaar menigmaal. Vervolgingen, vijandschap ondervonden, ook van de zijde van de Joden. Want die waren niet gunstig gezind. Die haten hem toen hij een volgeling van Christus geworden was en een prediker van die enige naam gegeven tot zaligheid van de Joden, heb ik 40 slagen min 1 5 maal ontvangen. Dus 5 keer geslagen, gegezeld. 3 maal ben ik met de roeden gegezeld geweest. 1 ben ik gestenigd. Voor dood was hij achtergelaten. We kennen die geschiedenis wel, maar de Heere deed hem weer opstaan. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte overgebracht. In het reizen, menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, van de zijde van de Joden dus, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders. Dus ook dat kwam nog voor. Vijandschap van hen die de waarheid haten, valse broeders. In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. En dan verhaalt hij ook nog van dat gebeuren in Damascus. De stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad de Damaskenen, willende mij vangen. Daar zat de duivel achter. Die mond moest zwijgen, want het spreken van Paulus zou ontzaggelijk schade doen aan het rijk van de vorst der duisternis. En daardoor zou het koninkrijk van God ontzaggelijk uitgebreid worden. En ik werd door een venster in een mand over de muur nedergelaten en ontvlood zijn handen. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Dus wat er ook gebeurt. En dat noemt apostel Paulus in het kort op in het 35e vers van Romeinen 8. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles, dat heeft Paulus allemaal meegemaakt. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. En dat is onze derde gedachte. Overwinning. Meer dan overwinnaars. In het Grieks staat eigenlijk overwinnaars. Dus meer dan een gewone overwinning. Een glansrijke overwinning. Daar is de apostel Paulus dus zeker van. Wat er ook gebeuren gaat in zijn leven. Wat er ook nog mee zal maken. En jullie weten het misschien, jongens en meisjes. Hij is onthoofd. En op de plek waar dat gebeurd is, staat nu een ontzaggelijk grote kerk in Rome. Onthoofd. Wat er ook gebeurt, toch meer dan overwinnaars. Delend in de overwinning die Christus heeft verworven. En dat kan alleen omdat de Heere aan zijn zijde was. Omdat hij aan Gods kant was gebracht. Want hoeveel succes we ook in dit leven hebben, als we de Heere niet vrezen, als we hem niet dienen, dan zijn we op weg naar de allergrootste nederlaag. Dan zullen we delen in de nederlaag die de vorst der duisternis is toegebracht. Vanmorgen iets van gezegd. De moederbelofte kon alleen maar vervuld worden als de Zoon van God mens zou worden. Want het zaad der vrouw zou de kop van de slang vermorzelen. En daarom is de Heere Jezus ook mens geworden. En hij heeft de overwinning behaald. Hij heeft getriomfeerd over de duivel. Daar waar het verloren leek, was het juist zijn overwinning. Want wie zou nou zeggen dat iemand die de kruisdood sterft, overwinnaar is? Dan lijk je toch de verliezer, of niet? Dan is alle hoop toch vergaan. Dan is er geen enkele verwachting meer van zo'n koning die de kruisdood sterft. En die koning heeft nu uitgeroepen aan het kruis. Het is volbracht. Ik heb de overwinning behaald. En die overwinning is bezegeld op de opstandingsdag. En die overwinning is opnieuw bezegeld op de dag van de hemelvaart. Christus zit nu aan de rechterhand van God de Vader. Hij heeft alle macht ontvangen in hemel en op aarde. Bent u wel eens bang, kind van God, ware avondmaalganger, dat het nog mis zal gaan? Dat is niet zo vreemd. Want hoe kan dat gebeuren? Dat je denkt dat het nog mis zal gaan. Nou, kijk maar naar koning David. Voordat hij koning werd, heeft hij tijden gekend dat hij vreesde omgebracht te worden door de handen van de vijanden. Vrees dat hij geen koning zou worden. Hoewel hij gezalfd was en hoewel dat een sterke bevestiging was van de waarheid van die zalving, de Heere zou immers ervoor zorgen, de Heere zou met hem zijn, Samuel. De knecht des Heren had hem immers gezalfd. Dan hoef je toch niet meer te twijfelen. Wel als we te veel naar beneden kijken. Als we zien naar de ontwikkelingen in onze tijd. Inderdaad de toenemende kerkverlating. Wat moet er van mij worden? Wat moet er van mijn gezin worden? Je zou moedeloos kunnen worden. Het zal nog mis kunnen gaan. De duivel zal mij nog in zijn macht kunnen krijgen. En als de Heren dan spreekt. Dat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Wat ligt daar dan? Een rijk evangelie in. Wat de duivel ook uitdenkt in de poorten van de stad. Daar vergaderde de gemeenteraad, zouden we kunnen zeggen. Daar werden plannen uitgedacht. Daar werd recht gesproken. Nou, wat de duivel ook uitdenkt, betekent deze tekst. Wat hij ook probeert, welke plannen hij ook maakt. Het zal alles te vergeef zijn. De poorten der hel zullen de gemeente van God niet overweldigen. En denk ook eens aan dit woord. Heeft het wel eens kracht gedaan? En ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Als dat spreekt, dan mogen we met ons hart zingen wat we gaan zingen. Uit de 33e psalm, 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer ondoen komen in dure tijd en hongersnood. Tiende vers van Psalm 33. De overwinning. Je kunt de zonde ook overwinnen door bij de zonde vandaan te vluchten. Als je niet bestand bent tegen een bepaalde verleiding, zoek dan de plaats niet op waar die verleiding zich laat gelden. Blijf er vandaan. We zijn zwak. We hebben dat vanmorgen gezongen. En als je je eigen zwakheid mag kennen, dan probeer je de verlokkingen van deze wereld zoveel mogelijk te ontgaan. Ik heb dat voorbeeld wel eens gebruikt. Als een vlinder rondom een kaars fladdert. En die vlinder komt al dichter bij die vlam, dan verbrandt die vlinder op een gegeven moment. Wel, het is zeker waar. Als Gods kind speelt met het gevaar, dan zal hij niet omkomen. Maar het zal wel heel donker worden in zijn leven. Heel benauwd. En de Heere is er vrij in. Hoe lang dat duurt. Maar ook in zo'n tijd zal Gods kind toch niet omkomen. Dat wat de Heere is begonnen, dat zet hij ook voort. En op Gods tijd worden de knieën gebogen, wordt de zonde beleden, wordt er gevraagd om vergeving. En mag er vergeving gesmaakt worden op grond van het borgwerk van Christus. En mag die heerlijke toekomst weer opengaan die wacht voor klein en groot in de genade. De zaligheid die ten deel zal vallen. En dat kan nou nooit door enige verdienst of inspanning van de zijde van de mens. Dat komt nu alleen door die aanvoerder van het leger. Onze tekst zegt het ook, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Er staat niet dat wij hem hebben lief gehad, maar door hem die ons lief gehad heeft. Dat is een eeuwige liefde. En als die eeuwige liefde er niet was, dan was het een eeuwig omkomen. En die eeuwige liefde, dat betekent dat de zaligmaker in de tijd zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Daaruit blijkt zijn liefde. En we het mogen zien vanmorgen. Mogen aanbidden. Mogen bewonderen. Waar zijn vreugde in ons hart. Net zoals dat was in het hart van Maria. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, die ons lief gehad heeft, gaat van de Heere uit. En omdat hij zijn liefde ook uitstort in het hart, is er wederliefde tot hem. Een keuze voor hem, een dienen van hem, een eren van hem, een grootmaken, loven en prijzen van hem. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Zo'n koning is nergens te vinden. En daarom, geliefde gemeente, als we deze koning nog niet dienen, gebruik de middelen. Kom getrouw op onder de prediking van het woord. Lees Gods getuigenis en smeek dat het mag opengaan voor u. Dat dat woord aan uw hart gezegend mag worden. Dat woord is immers het zaad van de wedergeboorte. Daardoor maakt de Heer van geestelijk dood, geestelijk levend. Daardoor rukt hij door onwederstandelijke kracht uit de klauwen van de vorst der duisternis. En brengt onder hem, onder zijn liefdevolle heerschappij, brengt op zijn leerschool om de weg gewezen te mogen krijgen in dit leven en ook de weg gewezen te mogen krijgen naar de zaligheid. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Die liefde werd onderstreept. Het brood werd gebroken. Is er grotere liefde denkbaar dan dat iemand zijn leven geeft? De wijn werd vergoten. Is er grotere liefde denkbaar dan dat iemand zijn bloed stort? En dat voor vijanden, voor mensen die uit eigen beweging nooit de Heere zouden dienen. Die in Adam gekozen hebben voor de allergrootste vijand van God die er is. Gekozen hebben voor de duivel. En zich gesteld hebben onder zijn heerschappij. Soldaat zijn in zijn leger. Soldaat zijn in dienst van de zonde. En jullie weten toch van jongens en meisjes wat daarvan in de Bijbel staat. De bezoldiging der zonde is geen vreugde. Is het leven niet. Is geen geluk. Laat je dat niet wijsmaken. De bezoldiging der zonde is de dood. En de beloning op het dienen van de Heere. Nee, zo staat het er niet. We verdienen helemaal niets. met het dienen van de Heer. Maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Door Hem die ons lief gehad heeft. Dat is nou een wonder. Wie zou nou vijanden lief hebben? Wie zou nou voor vijanden zijn leven geven en zijn bloed? Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Dat heeft de zaligmaker gedaan. En Hij maakt van vijanden volgelingen. En Hij gedenkt hen in dit alles. Dus wat Gods kind ook mee moet maken. En dat is hier anders dan in landen waar vervolging is. Dat is ook anders dan datgene wat Paulus heeft meegemaakt. Die wel heel veel ondervonden heeft van de vijandschap van Jood en Heiden. Maar Paulus heeft het ook ondervonden. God is met mij. Die naam Immanuel was werkelijkheid in zijn leven. God ondersteunde hem, was hem nabij. Maakte dat hij voortging in zijn arbeid, onbevreesd, biddend om de uitbreiding van het koninkrijk van God. En dan besluit hij dit hoofdstuk met hele mooie woorden. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, dus wat er ook gebeurt, dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dus wat er ook gebeurt, niets zal scheiding kunnen maken van God en van Christus en van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Want die liefde, dat is inderdaad een eeuwige liefde, een onvergankelijke liefde. Dan maakt de Heer het zo, dat in de verdrukkingen zijn ondersteuning op het gebed ondervonden wordt. Dat in de strijd zijn kracht op het gebed geschonken wordt. En wat zou het toch erg zijn, geliefde gemeente, wanneer we onder die prediking mogen verkeren, die prediking van die glansrijke overwinning, waarin klein en groot in de genade zullen delen, en we blijven toch maar voortgaan in het luisteren naar de duivel. Want het is één van tweeën. Of we luisteren naar de duivel, of we luisteren naar God. Ik las ergens dat dat de heetste hel in de hel zal zijn, als we het evangelie versmaad hebben. Als we het kruisevangelie verworpen hebben. Die prediking gehoord te hebben. En toch voort zijn blijven gaan op onze eigen wegen. En nu mogen we nog zijn in het heden der genade. De Heere komt nog tot ons en Hij meent het. Als Hij het zegt, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Zalig zij die door genade ingelijfd zijn in dat leger dat strijden mag onder die grote aanvoerder Jezus Christus, die blank en rood is, maar ook de banier draagt boven 10.000. Dat wil zeggen, Hij is de onoverwinnelijke aanvoerder van zijn kerk. Hij heeft de overwinning behaald op de vorst der duisternis. De kop van de slang is vermorzeld. En wat de duivel nu ook nog doet, onder de toelating van God, het brengt juist op de knieën. Hoe benauwder het wordt van binnen, hoe sterker de strijd wordt, hoe meer Gods aangezicht gezocht wordt, Heere, help mij. Heere, sterk mij. Heere, ontfermt u zich over mij. En dan zal de Heere dat ook doen. Hij zal doen ondervinden dat hij krachtiglijk bevonden is, een hulp in benauwdheden. En dan mag zijn lof zelfs in de nacht gezongen worden. Wat voor een nacht dat dan ook is. Dat kan letterlijk een nacht zijn in de gevangenis. Dat kan ook de nacht zijn van ziekte, zwaarigheid, moeite in dit leven. Dat kan ook de nacht zijn van bange worstelingen van binnen. De nacht van de stormen die kunnen woeden van binnen. En de golven die door de Satan opgezweept kunnen worden. Dat drijft uit naar God. Die ziet hoe het met de zijnen is. Want hij neemt hen waar. Christus zit aan de rechterhand van de Vader. Maar daar bidt hij voor zijn kerk. Hij bidt om hun bewaring. Eigenlijk eist hij hun bewaring. Ik heb de prijs betaald, zo klinkt het immers daarin door. Ze zijn mijn eigendom. Ze mogen en kunnen toch niet omkomen, nee. Dat zal ook nooit gebeuren. Ze zullen zalig worden. In de grootste smarten blijven hun harten in de Heere gerust. Ze mogen het van hem alleen verwachten. Die koning die hen in de overwinning zal doen delen. Die hen zal maken tot glansrijke overwinnaars. En dan zal niets kunnen scheiden van de liefde Gods. Welk is in Christus Jezus onze Heere hier al die liefde te mogen smaken en ondervinden. De voorsmaken van de zaligheid als goudende portalen zijn, zo werd wel eens gezegd vroeger. Hoe zullen dan de zalen zijn? Zoals de voorsmaken al zo heerlijk zijn, zo onbegrijpelijk groot, tot aanbidding en verwonderen brengen. Hoe kan het dat de Heere naar mij omziet? Ja, hoe kan het dat hij naar mij blijft omzien? Wel, dat is zijn liefde en dat is zijn trouw. Als goudende portalen zijn dus de toegangspoorten, de toegangswegen. Hoe zullen dan de zalen zijn? Ja, de Heere zal doen delen in de eeuwige zaligheid. In Christus meer dan overwinnaars, glansrijke overwinnaars. En hij maakt het waar. Ik leef en gij zult leven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat uw woord mocht klinken in een uur van nabetrachting. Wanneer wij u nog niet kennen, open onze ogen. Vervul onze harten met een heilige jaloersheid. We mogen toch nog zijn in het heden der genade. Dat we dat heden der genade dan gebruiken mogen, de tijd mogen uitkopen, u mogen aanlopen als een waterstroom. En als we iets of meer van die genade mogen kennen, dan is het toch alleen maar stof om u te verheerlijken en groot te maken. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En dan is er het uitzicht op die glansrijke overwinning. Nooit meer last van vijanden, nooit meer last van de zonde. Eeuwig en volmaakt u de Heere mogen loven, prijzen en verheerlijken. Vergeef wat zondig is geweest ook op deze dag. Wil met ons gaan in de aangebroken week. Sterk daarin, u weet wat een ieder van ons te wachten staat, in welk opzicht dan ook, dat we het van u mogen verwachten. Bekwaam ook tot de ambtelijke arbeid waartoe gij roept, tot de opvoeding, tot het geven en volgen van onderwijs. Zonder u kunnen we niets doen. Bewaar voor gevaar op de weg, op het water, of waar wij ook zijn. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. Dit smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte het vijfde vers van Psalm 42. Maar de Heere zal uitkomst geven wat er verder volgt uit het vijfde vers van de 42e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.